De olijfberg. Je weet waar die ligt. Die ligt voor Jeruzalem, tegen het oosten. Dat is hoe het staat in Zacharië 14. En dat is de profetie in het Oude Testament. Waar staat het? Als de Messias komt, dan zal hij komen op de olijfberg. Zodat die uitspraken in Handelingen 1 over deze Jezus zal al zo wederkomen enzovoort. Die uitspraken komen niet uit de lucht vallen. Die zijn ontleend aan, in elk geval, Zacharië 14. Want daar staat dat expliciet, dat hij zo zal komen. En de woorden van die twee getuigen, noem ik ze maar voor de gelegenheid, uit Handelingen 1, die verwijzen daarnaar. Dat wil zeggen, zijn daaraan ontleend, om zo te zeggen. Dat wil zeggen, wat in Zacharië 14 staat, dat zal alsnog gebeuren. En daarom verdwijnt hij hier vanaf de olijfberg naar de hemel. Maar zo letterlijk als je hem hier hebt zien vertrekken, heenvaren, of hoe je het maar noemt, zo letterlijk zal hij ook wederkomen op de olijfberg. En dat is wat dus in Zacharië 14 al werd aangekondigd. Dat is dan ook de tijd waarin het koninkrijk aan Israël weder opgericht zal worden. Dat heet later in Handelingen 15 het wederopbouwen van de vervallen hut van David. Ik zeg dat allemaal zo in het voorbijgaan maar even. Maar ja, ik weet ook niet precies welke lijn ik nou moet volgen. Maar daar staat dat God eerst de heidenen bezocht heeft om uit hen, uit de heidenen, een volk aan te nemen voor zijn naam. In sommige Bijbel staat door zijn naam. Dat is wel waar, maar dat staat er niet. Dat moet staan voor zijn naam. Het schijnt een zetfout te zijn in mijn jongbloed Bijbel. Die wordt er nog niet mee gedrukt, tot mijn leedwezen. Maar vooruit. Maar hij zal een volk uit de heidenen aannemen voor zijn naam. Dat is de gemeente waartoe wij als gelovigen behoren. En daarna zal hij wederkeren en de vervallen hut van David weder opbouwen. En wat daarvan verbroken is, zal hij herstellen. En hij zal haar reten vertuinen. Hetgeen ik nog altijd een prachtige uitdrukking vind die niet in je woordenboek staat. Maar reten vertuinen, zo heet dat. Ik vind het prachtig. Dat wil zeggen, dat wordt uitgesproken, mind you, dat wordt uitgesproken door ene Jacobus, die schijnbaar vanuit het niets ineens de voorzitter is van de kerkenraad, dan wel van het concilie, dan wel van de synode, dan wel van het apostelconvent in Jeruzalem. En hoe dat nou zo kan, het is niet eens Petrus, hè? Die heeft daar wel het woord, maar het laatste woord komt van ene Jacobus. Dat is namelijk ook niet een van de twaalven. Dat is de normale conclusie. Het is namelijk de broeder des Heren. En daarmee bij ontstentenis van Jezus de directe rechthebber op de troon van David in Jeruzalem. Van de koninklijke, wij denken daar niet aan, want met kerst leren we allemaal dat het arme mensen waren, Jezus en Jozef en Maria en een timmerman of zoiets, van de LTS en zo. Maar of het ook een idiote opvatting is eigenlijk, maar ja, je komt er niet meer vanaf. Doe verder ook geen moeite, ik doe alleen moeite om nu te zeggen, je hebt van doen met gij zonen Davids, Jezus gij zonen Davids, dat is de titel van de koninklijke familie, van het huis van David, gij zonen Davidson, weet u wel. Ja, gij zoon van David en dan had je Jacobus, gij zoon van David en trouwens vader, wettige vader Jozef heette ook zo. Ja, nou goed. Want het is van de koninklijke familie. En de eerste erfgenaam daarvan was Jezus. En als reserve zijn broer, zijn oudste broer, dat was Jacobus. En die sprak dus ex cathedra, zo heet dat denk ik. Maar dat wil zeggen, hij sprak officieel. Hij zei, dan zal ik uitspraak doen over wat hier nu langzamerhand is voorbijgekomen. Dat is deze. God heeft eerst de heidenen bezocht. Dan moeten die gelovigen uit de Joden maar genoegen mee nemen. God heeft eerst de heidenen bezocht. Nee, want daar ging de oneenigheid over. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te... U weet wel, vele laatste zullen de eerste zijn enzovoort. God heeft eerst de heidenen bezocht om uit hen een volk aan te nemen voor zijn naam. En daarna weder te keren, gelijk gesproken is door de profeten. En hij noemt maar één profeet trouwens. Hij citeert maar één. Je kan er maar één tegelijk citeren immers. En dat deed hij dan ook en dat was Amos 9. Te dien dagen zal ik wederkeren en de vervallen hut van David, de tabernakel van David herstellen enzovoorts. En dan wordt ook genoemd alle volkeren die aan die troon van David en dus aan de Messias onderworpen zouden worden. Dat komt pas in de toekomst. Met andere woorden, de ontwikkeling, als je dat zo zeggen mag, de heilsgeschiedenis, dat is niet het goede woord, staat stil. Maar het was niet het goede woord. Het werk van God aan het Joodse volk stond stil. En mind you, daarbij gaat het niet over de zaligheid van het Joodse volk of van de individuele Jood of van de mens individueel of zoiets. Ik moet altijd opboksen tegen traditionele kerkelijke leringen. En dat is soms heel lastig. Want bij het woord uitverkiezing denken wij dat het gaat over uitverkiezing van individuele mensen om later, vooral niet te vroeg, naar de hemel te gaan. Ik bedoel, 54-jarige leeftijd is vroeg. Maar toen maar. Maar uitverkiezing in het algemeen in de Bijbel gaat daar helemaal niet over. In het algemeen gaat uitverkiezing over de verkiezing van Israël als volk, het nageslacht van Jacob. Al de uitverkiezing van Israël als volk, niet om naar de hemel te gaan, ook niet om op een nieuwe aarde te wonen of iets dergelijks. Het gaat niet over de eeuwige zaligheid. Er staat nergens. Het is een uitverkiezing van Israël om God hier op aarde te vertegenwoordigen. Anders gezegd, om God te dienen. Lees het maar na. Ik doe niet eens moeite. Lees het maar na. Exodus 19, geloof ik. Was dat. Indien gij mijn stem zult gehoorzamen, luister mij, dan zult gij een volk zijn mij ten eigendom. Mijn eigen volk, om mij te dienen. Een priesterlijk volk en een volk van priesters, gaat hij weer. Een priester, ach dat is een helemaal niet eens een Nederlands woord, is de verbastering van het Griekse woord voor oudste, presbyteros. Als je het vlug zegt, zal ik maar zeggen. En dyslectisch bent, dan in plaats van presbyter zeg je dan priester. Weet je veel. Zoiets. Het woord priester, het Hebreeuwse woord voor priester, het Oude Testament is het woord voor priester, het oorspronkelijke woord wat wij vertalen met priester, is Kohen. En dat betekent niet anders dan een ambtsdrager. Iemand die officieel de macht vertegenwoordigt. Heb je dat in dienst van de overheid? Dat is een beambte, een ambtsdrager. Kohen, dat is ons Nederlandse woord koning. Zeg het er maar bij, dan kan je dat onthouden. Ja, dat is echt waar. Dat is historisch, dat is etymologisch. Volledig verantwoord wat ik nu zeg. Met genoegen. Het is mij een worst, maar goed. Kohen, Kahan, Kaan, Kohen, hoe dat maar heet, dat mag. Kagan, ik heb trouwens een Jood gekend, die heette zo, Kagan, in het Engels. Werd meer dan 100 jaar oud, een klein mannetje. Ik kijk even waar Han zit, maar die heeft hem ook gekend, Kagan. Maar goed, het is gewoon allemaal hetzelfde. Het is ons woord koning, het betekent de hoogste ambtsdrager. Priesters en ambtsdrager, vandaar dat het woord Kohen in uw Bijbel bij gelegenheid vertaald wordt met vorst. Zeg het er maar bij, dan verrast het u niet meer als u tegenkomt. Ja. Dan zult gij een priesterlijk koninkrijk zijn, een koninklijk priesterdom. En als u het mij vraagt, is het verschil tussen koningschap en priesterschap toch eigenlijk niet zo groot? Althans niet in de inhoud van de woorden. Maar goed, er wordt wel onderscheid in gemaakt. Het idee van koningschap is namelijk het uitoefenen van de macht. Dat gaat over het maatschappelijk leven, zal ik maar zeggen. Politiek, als u het mij vraagt, maar dat doet er nou niet toe. Dat is koningschap. En priesterschap, dat woord wordt gereserveerd eigenlijk voor de dienst aan God. En die houdt in dat men het woord van God zou bewaren. Dat is nou eenmaal wat God primair van een mens verwacht. En als die mens in dienst neemt, gaat het primair erom dat zij zijn woord bewaren. En als dus in het Nieuwe Testament de positie van het Joodse volk ter discussie staat, dat is in Romeinen hoofdstuk 3, geloof ik, dan staat, ja, de eerste verse van Romeinen 3, dat stond al eerder ter discussie, want er staat dat er geen verschil is tussen Jood en Heiden vanaf Romeinen 1, want in de praktijk gaat het allemaal om hetzelfde, ze zijn allemaal zondaren, en of ze nou wel of niet een wet hebben, ze zondigen. En hoewel de Joden een wet hebben, de heidenen hebben ook een wet. Dus dat maakt eigenlijk allemaal geen verschil. Dan komt de retorische vraag dus. Wat is dan het onderscheid tussen Jood en heiden? Wat is dan het voorrecht van de Jood? En omdat de vraag altijd twee keer moet, dat zei ik u gisteren. Staat er dus, wat is het voorrecht van de Jood en wat is het nut van de besnijdenis? Dat is twee keer hetzelfde, want onder besnijdenis wordt verstaan heel het Joodse volk. Soms. Goed. Wat is het voorrecht van de Jood? Wat is het nut van de besnijdenis? Wat maakt de Jood tot Jood? En hoezo draagt het de naam Israël? Omdat hun de woorden God zijn toebedrouwd, staat er. En van daaruit nog veel meer. Maar dit is wel het eerste, staat er. Daar begint het mee. Prima, dat hun de woorden God zijn toebedrouwd. En dan in een voetnootje, aangezien ons de woorden God zijn toebedrouwd, vervullen wij dus de functie van priester en daarmee de functie van Israël. Moeilijker is het niet. Echt niet. Dat is uitverkiezing. Uitverkiezing om God te dienen. En het betekent dat als ze dat niet deden en de wijsheid en de waarheid verwerpen zouden, hetgeen zij deden, zouden zij ontslagen worden uit het priesterambt. En dat staat dan weer, dat het ook gebeurd is, staat dan weer in Hosea hoofdstuk 4. Terwijl gij de kennis verworpen hebt, heb ik ook u verworpen dat gij mij het priesterambt zult bedienen. Wordt specifiek gezegd trouwens, daar, ik noem de context dan ook maar, wordt specifiek gezegd over het tienstammenrijk dat inderdaad de naam Israël droeg. Het zou ontslagen worden uit het ambt en daarmee ook uit de ambtswoning verdreven worden. Namelijk uit het land. En het verdween in de ballingschap, zeggen we dan. Heb je dat nog? Onder het motto, wat heeft mijn beminde in mijn huis te doen, enzovoorts, gaat het dan maar uit. En onderweg zijn ze dus ook inderdaad de titel Israël verloren. En zijn ze de geschiedenis ingegaan onder de naam van Isaac, onder andere dan. En daarna onder de namen van nogal wat stammen van Israël, waaronder die van Gad, en van Dan, van Efraïm ook, en die van Zebulon komt trouwens ook nog voor. En daarna nog onder de stam, onder namen van kleinzonen van Jacob. Maar die ga ik verder niet opzommen. Er zijn er ook 70 van namelijk. Maar ze hebben hun titel, hun naam, hun identiteit kwijtgeraakt. Heb je dat nog? Ja. En de Joden hebben hun identiteit bewaard op een of andere wijze. Maar ze zijn het woord van God wel kwijtgeraakt. Als volk. Die zijn Lo-Ami geworden in de dagen van de Heer Jezus. En tot hen werd het ook gezegd. Terwijl gij, niet terwijl gij de kennis verworpen hebt. Maar het was vanwege dat ze de zoon gedood hebben. Staat er het koninkrijk, de wijngaard zal gegeven worden aan andere wijngaardeniers. Ja, zegt de Heer, dat is zo. Want de zaligheid zal van u worden weggenomen en gegeven aan een ander volk. Dat zijn vrucht zal voortbrengen. En dat is nog steeds aan de orde, officieel. Heb je dat? Het is wel een aflopende zaak in onze dagen. Maar het is nog steeds officieel aan de orde. En daarom bezwijken wij niet, staat er dan in het Nieuwe Testament. Maar goed, zullen we het ook maar even nu niet verder over hebben. Waar het om gaat namelijk, en dat probeer ik u duidelijk te maken de hele week. De geschiedenis is ergens gestopt, maar niet de wereldgeschiedenis. Ook niet Gods handelen met Israël als zodanig overigens. Dat kan namelijk niet, omdat in het profetisch woord staat dat Israël altijd Gods volk zou zijn. Zelfs in de dagen dat zowel de 10 als de 2 stammen in ballingschap waren, wordt aan Jeremia gezegd, nee, Israël is altijd Gods volk. En zolang het dag en nacht wordt en zomer en winter elkaar afwisselen, zolang is ook Israël mijn volk. Met andere woorden, dat blijft gewoon zo. En als wij dat niet kunnen volgen, dan ligt dat aan ons gebrek aan kennis. En ons gebrek aan kennis ligt fundamenteel aan ons gebrek aan geloof. Dat is het gewoon. Als je niet gelooft wat de juffrouw zegt op school, dan leer je niks. Zo simpel is het. Hè? Begint met geloof. Want dan kun je wat leren. Maar goed, vandaar dat je ongelovigen hebt die de Bijbel lezen enzovoort, en het helpt ze niks. Als je niet bereid bent mee te gaan met het verhaal, met het leven, het aanvaarden, wellicht onder voorwaarden, maar als je dat niet toe bereid bent, dan leer je geen bal. Echt niet. Nou ja, kortom. Op de Olijfberg eindigde het eigenlijk en daar stopte de Gods handelen. Niet met de wereld, ook niet met Israël, maar wel, want Israël zal altijd Gods volk zijn, wat het bewezen mogen, maar wel Gods handelen met het Joodse volk op dat moment. Dat neemt niet weg dat wij nog wel enige profetieën hebben die betrekking hebben op het Joodse volk als zodanig. En dat betekent dat die in de toekomst nog vervuld zullen worden. Maar dat voor the time being, voorlopig heet dat, maar dat woord heeft een beetje een vervelende betekenis, gewicht gekregen. Maar voor the time being, zolang het zo voordat, is dat de situatie waarin wij leven. Die klok staat stil. Mocht u nou vragen, welke klok dan? Dan zeg ik, nou, dat is de klok van de profetie van de 70 weken van Daniël. Want we zijn nooit verder gekomen dan 69 weken van Daniël. Zijn de 483 jaren. En waar eindigde die? Die 483 jaren met nog 7 jaren te gaan. Waar eindigde die? Logischerwijze. Op de Olijfberg. En dat is ook zo. En daar ga ik nu naartoe. Namelijk naar Lucas 19. Lucas 19. Daar is de Heer onderweg met zijn discipelen inderdaad van Galilea naar Jeruzalem, waar ik het gisteren over had. En waarvan de discipelen zeiden, ja, nou laten we dan, zei Petrus, laten we maar meegaan om met hem te sterven dan. Hè? Goed, Maar ze waren onderweg en de route, u weet hoe de route gaat van Galilea. We hebben beloofd dat we geen reizen meer zullen organiseren naar Israël. Ik niet tenminste. Als u het wilt doen, is het prima. Maar we doen niet meer. Maar van Galilea naar Judea, dus naar Jeruzalem. De normale weg, die loopt inderdaad langs de Jordaan. Nou is dat niks bijzonders. Wegen lopen nou eenmaal langs rivieren. Om de eenvoudige reden dat je dan het minste omhoog en naar beneden moet. Want water loopt zo. Dus er leg je een weg langzaam. Zal ik maar zeggen, dat is simpel. Dat wil zeggen, dat is een weg dwars door het Jordaandal. Dat is, ik praat snel hoor, want het zijn dingen die we in het verleden menigmaal besproken hebben. Dat is door het Jordaandal. En het Jordaandal maakt deel uit van, is het meest noordelijke deel min of meer, van de Syrisch-Afrikaanse slenk. Jawel. Het is niet algemeen. Er wordt algemeen niet zoveel aandacht aan gegeven, omdat die slenk in Afrika wat dominanter is, zal ik maar zeggen, wat opvallender. Maar goed, die loopt inderdaad helemaal door tot in Kenia aan toe. Daarna versmalt de Dalvig, is nog maar één breuk en die loopt door tot de Drakensbergen, maar dan ben je Zuid-Afrika. Verbijsterend daar, dat landschap. Maar goed, dat probeer ik even weg te laten. En slenk is officieel een gebied tussen twee breuken in de, wat men noemt de aardkorst, zal ik dan maar zeggen. Een gebied dat dus verzakt is tussen twee breuklijnen. In Europa kennen we het ook, want in Europa kennen we het Rijndal. Een heel vlak gebied, loop ik de weg doorheen, de snelweg enzovoort. Aan de ene kant zie je de bergen van Elzas, Lotharingen, zal ik maar zeggen. En aan de andere kant in de verte heb je het Zwarte Woud. En daartussendoor heb je dan het Rijndal. Dat is een slenk, heet dat. En die slenk daar in Israël, die Syrisch-Afrikaanse slenk, begint dus in Syrië. Loopt eigenlijk door tot in Kenia als slenk en daarna nog alleen als een breuk in de aardkorst. Met een enorm hoogteverschil, wat je kunt gaan bekijken in Transvaal. In het hoge veld en het lage veld. Fantastisch gezicht. Maar dat maar terzijde. Maar ik vertel dit omdat die Syrisch-Afrikaanse slenk in de Bijbel een belangrijke rol speelt. Wij kennen hem als het Jordaandal. En bij gelegenheid is de naam van dat dal vertaald met vlakke velden. Je moet toch wat, vlakke velden. De Araba is dat. Zo heet dat, de Araba. Tegenwoordig vertellen ze je, want u gaat dat natuurlijk allemaal nazoeken wat ik zeg. Dan vertellen ze dat met Ar dat betekent dat het droog is. Dat het een droog gebied is enzovoort. En dat komt omdat men de term Araba nu eigenlijk nog alleen maar gebruikt voor het gebied ten zuiden van de Dode Zee, die in dat dal ligt uiteraard. En daar is nauwelijks meer water te vinden. Het noorden heb je dan de Jordaan die in de Dode Zee uitloopt. Daar heb je nog wat water. Maar daar beneden, nog verder naar het zuiden, daar zeg maar, ja, dat is droog gebied. Dus men leidt Araba af van Ar en dan is het droog of zoiets. Dat is het Engels arid, A-R-I-D, Ar. Maar goed, in werkelijkheid Araba is ons woord raaf. En eigenlijk ons woord graf, daar zit ik er nog dichter bij. Want de A aan het begin van het woord is eigenlijk de Ayin, de keelklank Garaba. En garaf, dat is ons woord graf. Het Duitse, de grube, dat is gewoon de Araba. Het is de dood. Bovendien, een raaf. Dat is ook een beeld van de dood, dat weet iedereen. En als ik nog meer tijd uittrek, dan leg ik uit dat het woord kraai precies hetzelfde woord is. Maar ja, dat heeft met tongval te maken. Maar het is hetzelfde. De g is in Araba weggelaten en het woord raaf is aan het begin ook weggelaten. En bij het woord kraai is die niet weggelaten, maar overdreven hard geworden, de andere kant op. Dan krijg ik kraai. Nou ja. Maar het is gewoon, ja, en als je nog even nadenkt, dan heb je nog een krab. Een krab, dat is ook een uitholling. De taal is een snaaks ding. vooral als je een beetje Hebreeuws kan, denk ik wel eens. Maar goed, dat wil je allemaal niet weten, dit. Maar het was bedoeld om duidelijk te maken dat het Jordaandal een groeve is, gewoon een graf. Het is een beeld van de dood. En daarmee zeg ik toch niks nieuws, want die idee is zelfs doorgedrongen in onze christelijke liederen. Over het trekken door de Jordaan enzovoorts. Niet alleen trek ik door de Jordaan, wat er dan gezongen. Hè? Want een rivier als beeld van de dood, die overgestoken moet worden, dat is al heel oud. Wij moesten trouwens ook vroeger zingen dat Michael de boot naar de overkant moest roeien, weet je toch? Michael rowed the boat ashore. Slaat nergens op. De hele tekst gaat nergens over. Maar we moesten het allemaal zingen. Want het was een spiritual. Het was heel christelijk en zwart. Dus tegen de discriminatie misschien of zo. En wie die Michael was, dat weet ik ook niet. Michael rowed the boat ashore. Terwijl in de Bijbel Michael niks met een boot te maken heeft of zo. Had niet twee roeispaarden. Ja, twee vleugels, ja. Oké, laten we het daarop houden. Maar goed, de Jordaan. En waarom het is blijven, waarom ons dat bijgebleven is, ja, dat is gewoon omdat de oude Grieken, die kenden de Styx, de doodsrivier. Dus het is zo'n oud beeld. Nog iets verder terug ben je bij de Nijl terecht, maar het is iets moeilijker uit te leggen. Maar je weet toch dat ze daar ook boten bouwen enzovoort. En dat lijkt erin en dan. Ze moet allemaal het water over. Naar de overzijde, naar gene zijde, zeggen de spiritisten. Moest je dan dus aan de andere kant van het water. Maar dat is het ook. Vandaar dat het trekken door de Jordaan van Israël naar het beloofde land een uitbeelding is van dood en opstanding. Maar het is in die groepen, de Syrische Afrikaanse slenk. En dan hebben we natuurlijk nog de Dode Zee, dat weet u. Dan heb je ook nog het meer van Galilea, want dat ligt ook in dat dal. Nog altijd 200 meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. En u weet, daar is storm en er vergaat het schip en er vergaat het toch niet. Want je kan ook nog over het water lopen. Die gedachten waren ze nog niet opgekomen, maar dat schijnt ook te kunnen. Dat is allemaal een beeld van dood en opstanding. Overwinning op de dood. En nog verder naar het zuiden heb je dus de route door de woestijn, door de Araba. Nog verder naar het zuiden ben je bij Aqaba, dan wel eiland. Afhankelijk van of je links of rechts aanhoudt. Maar in ieder geval kom je dan bij de golf van Aqaba terecht. En dat is wis en waarachtig de Dode Zee, de Rode Zee, dat wil zeggen de Schelfzee. Dat is dus waar de Israëlieten overgetrokken zijn, doorgetrokken zijn in de tijd. Men zoekt het altijd verkeerd. En toch, achteraf is het heel gemakkelijk, de golf van Aqaba, dat is hem. Daar zijn ze doorheen getrokken. Dat ligt namelijk in dezelfde Syrische Afrikaanse slenk. Heb je dat nog? Ja. Nou goed, maar elke keer als ze daar het water over moeten enzovoort, is het een beeld van dood en opstanding. Soms gepaard gaande met de besnijdenis die erop volgt, de naamgeving Gilgal, wedergeboorte eigenlijk. Of soms gepaard gaande met dat ineens de bijl boven komt drijven of zoiets, weet je nog. En ook gepaard gaande met de doop in de Jordaan. Ja, een bakje water kon je overal wel vinden om ermee te spetteren, maar ja, dat is oneerbiedig. Maar dit is wel duidelijk, toch? Het was in de Jordaan. Niet voor niks. Dit is dood en opstanding. Zie? En ik zal die vissers van mensen maken. Dat wil zeggen, ik zal u maken tot redders van mensen uit de dood naar het leven. Uit het water gehaald, enzovoort. En uit het water gehaald, als je dat goed vertaalt, krijg je de naam Mozes. Dat betekent zoveel, het hangt er vanaf van welke taal je het neemt. Maar uit het water gehaald, en u weet ook, die in een biezenkistje enzovoort. Alleen dat was de Nijl, dat was niet de Araba. Maar als je van Galilea naar Jeruzalem, naar Judea wil, dan let goed op. Hè. Als je van Galilea naar Judea wil, dan gaat de weg door het Jordaandal. Niet om de Jordaan over te steken, maar het gaat door het Jordaandal, door de groeven, door het graf. Het is dood en opstanding. En in zekere zin moet dat dus nog gebeuren in de toekomst, maar ik ga dat nou maar niet uitleggen, denk ik. Ik ga het alleen even gauw zeggen, want Galilea is het land van de Galileërs. Nee, het is het land van de Galliërs. U kent de Galliërs? Oké, het heeft niks met piraterij te maken trouwens. Maar de Galilea is het land van de Galliërs, want Gallië draagt de naam van Galilea. Of eventueel van Gilead, maar dat maakt historisch eigenlijk niks uit verder. Geografisch wel. Het is namelijk een van de aanduidingen van de 10 stammen. Een van de namen van, althans een gedeelte van de 10 stammen van Israël in hun ballingschap. Dat is het eigenlijk. En wat uitgebeeld wordt in het Galilea van toen heeft profetisch en typologisch, althans volgens Jesaja, heeft van doen met onze tegenwoordige tijd, waar het licht in de wereld is uitgegaan, maar waar juist waar duisternis was, het licht is aangegaan, namelijk bij de Galliërs, bij Israël in de ballingschap, dus in onze dagen, zeker. Dat is Galilea en daarom woonde de Heer niet in Jeruzalem, niet in Judea. En kreeg Jozef door de engel in een droom, werd hem verteld dat hij moest gaan wonen met het kindeke Jezus in Galilea. Omdat dat staat in het Oude Testament, Galilea de heidenen. Die tekst wordt dan aangehaald. Hebben u dat nog? Dat is profetisch. Dat is een van de eerste tekenen van Jezus dus, eigenlijk. Waar woonde hij? Judea? Nee, Galilea. Joods? Nee. Maar wel Israël. Galilea. Heb je dat nog? En van daaruit dan zou je naar Judea moeten gaan, maar eigenlijk is dat nog toekomst. Maar de weg daar naartoe, naar de wederkomst van Christus, wordt uitgedrukt in dood en opstanding. Het gaat door het graf heen. Nou, meer ga ik er nou niet over zeggen. Want daar komen we waarschijnlijk toch van de week nog wel op terug. Maar naar Jeruzalem. Waar is hij onderweg? De route gaat langs Jericho. Of het nou de ingang of de uitgang van Jericho was. Daar is de discussie over. Dat vind ik altijd leuk. Dat men daarover discussieert. Want dat gaat namelijk nergens over. Want ik zou niet weten wat het verschil is tussen de ingang en de uitgang. Tenzij er natuurlijk van die borden staan van één richting verkeer. We hebben het allemaal geregeld. Maar, Jericho ligt op enige afstand van de weg van Galilea naar Judea. Iets ten oosten ervan. Je ziet het dus links liggen als je vanuit Galilea naar Judea gaat. Ligt daar de palmstad, zal ik maar zeggen. En dat is de ingang zowel als de uitgang. Zo moet je er naartoe. En als je er vandaan gaat, kom je weer zelf terug naar dezelfde weg. Zo gaat dat. Net als in Almere, als je ergens moet wezen. Je kan de wijk maar langs één weg eruit en erin. Je moet op dezelfde weg terug. Dat is een afgesloten gebied. Dat is niks voor claustrofobische mensen, denk ik. Maar goed. Maar zoiets. En dan komt hij langs Jericho en in Jericho is minstens één en vermoedelijk zijn er twee. Maar we kennen maar één naam, die van Bartimeus. En daar wordt bij Jericho, dan wordt de Heer aangeroepen door Jezus, gij zonen Davids. Dat is Lucas 18 vers 38. Hij riep, Jezus, gij zonen Davids, ontferm u mijne. En soms denk ik dan, in ieder geval is dat een optie, dat die man dan toch Hosea 1 gelezen had. Maar dan zegt u natuurlijk, dat kan niet, want hij was blind. Ja, En dan zeg ik weer, nou, je kan toch braille lezen of zo. Nou ja, oké. Okay. Heeft iemand nog een zangbundel van ons nodig in braille? Niemand? Ik heb er twee. En die liggen al jaren in mijn kast. En die, dat zijn drie van die dikke banden, dat samen één zangbundel. En dat heb ik dus twee keer in de kast liggen. En dat heb ik nu al 10, 15 jaar of zo. En nu denk ik, ja, als niemand dat wil, dan.
Heb je ze uit?
Dan gooi ik ze weg. Nou, ik wou zeggen, gaat u maar eens kijken, het is heel aardig. Dus als je iemand kent, we hebben dat toen laten maken voor enige. Voor een broeder en een zuster en verder weet ik het niet meer. Hè? Ja, die heeft er een. Daar hebben we het voor laten maken lang geleden. Voor Nienke Sipma en voor Wim Leemkouw. Meen ik. Maar omdat het in één moeite doorging, hebben we er nog twee laten maken. Maar nou zit ik ermee. Ik kan ze niet meer zien. Ik moet eraf. Dus ik breng ze waarschijnlijk naar de kringloop of zo, als u ze niet meeneemt. Eén set ligt hier in het winkeltje. Maar goed, dat terzijde. Jezus, zijn zoon Davids. Hij wist wie Jezus was. Hij gebruikte zijn titel. Zoon van David. Dat moet je gewoon als achternaam beschouwen. Familienaam, koninklijke titel. Jezus, zijn zoon van David. En hij zegt, ontferm u mij. Maar dat is de term uit Hosea 1 en 2, en die wordt daar gebruikt voor de 10 stammen van Israël, waarover de Heer zich niet ontfermen zou, Loruchama, maar ooit zal de Heer wel degelijk zich weer over hen ontfermen, maar Loruchama zal alsnog Ruchama worden, en Lo-Ami zal alsnog Ami worden, en dat zijn uitspraken niet over het Joodse volk, dat zijn uitspraken over de 10 stammen van Israël. Dat is Hosea. Heb je dat nog? Wat wist die man? En ik zeg u dan maar meteen, nou, deze blinde man is gewoon een uitbeelding van die 10 stammen van Israël. Het is immers een teken. U kent de betekenis van het woord teken toch nog? Men denkt altijd maar dat het, die genezingen enzovoort, dat het was om het praktisch nut daarvan. Dan moet ik u zeggen, nou, dat het praktisch nut had. Ja, dit is in ieder geval is lekker voordelig voor de volksgezondheid, zal ik maar zeggen. Dan gaat de premie omlaag. Want ja, iemand die zo even geneest, dat is wel makkelijk en dat is wat handig. En sommigen zeggen, dat wil de Heer vandaag ook nog doen. En denkt men echt. Maar dat is helemaal geen Bijbelse boodschap. Het punt is dat de Heer dit deed in de eerste plaats als teken. En dan moeten die genezingen, die wonderen, dus een betekenis hebben. Waar zijn zij dan een teken van? Nou, dat is makkelijk genoeg, omdat het Oude Testament ons leert dat Israël blind zou zijn en kreupel en zich niet staande zou kunnen houden en doof was en dus ook stom. Daarom werd het een nietszeggend volk. Het werd dom gemaakt, want ik citeerde u die tekst. Mijn volk gaat verloren of wat er maar staat, er wordt vernietigd omdat het zonder kennis is. Maar het woord wat er staat, dama, betekent gewoon stom maken. Mijn volk heeft niks te zeggen. En daarom, als je niks weet, heb je ook niks te zeggen. U weet, er zijn mensen die weten niks, hebben niks te zeggen, maar die doen er wel wat lang over. Deze is van Gods die Boman, zeg het er maar bij. Die zegt dan, hij had niks te zeggen en dat deed hij dan ook. Ik vind het een prachtige term. Onze wereld is vol, onze samenleving is vol met mensen die niks te zeggen hebben. En dat doen ze. Nou ja, goed. Maar er staat, daarom heb ik u verworpen dat je mij het priesterambt wil bedienen. Want je hebt geen kennis. Als je niks geleerd hebt, niet geluisterd hebt, heb je ook niks te zeggen. En wij leren tegenwoordig op school hoe we dan toch wat zeggen moeten. Wij weten niet waar het over gaat, maar wij kletsen wat af. Niet gehinderd door enige kennis van zaken, heet dat. Nee, ik zeg dat omdat men ons ook wel eens vertelt dat we in de leer moeten gaan bij het leerhuis, namelijk bij het Joodse volk. Wat? Bij het Joodse volk? Het Joodse volk als volk wil niet luisteren, weet dus niks, heeft ons niks te leren. Echt niet. Dat is een omkering van dingen. Ze doen er wel lang over trouwens, maar dat is een ander verhaal. Nee, ik ben het serieus. God heeft ons zijn woord gegeven, daaruit laten wij ons onderwijzen. En we hopen dat de Joden dat ook willen doen. En er zijn er die laten zich inderdaad uit het woord van God onderwijzen. Maar dat betekent dat ze christenen worden. Ik weet het zeker, want ik heb het nog nagevraagd aan Isaac da Costa. En dat was een autoriteit, zal ik maar zeggen. Ik had er nog een paar kunnen noemen natuurlijk. Wat dacht je van Paulus? Petrus, een discipel in het algemeen. Nou ja. Maar die blinde, die wordt genezen. Bij Jericho. Maar Jericho is net als Egypte een beeld van de wereld. Van die oude, gevallen wereld. Eigenlijk al die wereld nog van voor Noach eigenlijk. Nee, ik moet zeggen van voor Adam. Van de vloed van voor Adam. Die hele oude wereld. Jericho, Egypte. De laagst gelegen stad op aarde, een paar honderd meter beneden het niveau van de Middellandse Zee. Waar woon ik ook alweer? Een meter of 8, 9 geloof ik, beneden het normale Amsterdamse pijl. Want het Amsterdamse pijl schijnt normaal te zijn. Wat ik betwijfel, maar goed, daar gaat het nou niet over. In Almere was het 11 meter. En daar maakte ik me al zorgen over. En voordat ik daar woonde, heb ik altijd geroepen. Waar ik ook ga wonen, niet in de polderen. Niet in de Flevopolder. En toen de kans was om er misschien uit te komen. Een paar jaar terug. Is het toch niet gelukt. Maar goed. Maar ik hoop dat ik nog leef hier lang en gelukkig. Hoor, dat wel. En over het niveau moeten we maar niet te veel nadenken. Want het niveau overal ter wereld is nogal laag, moet ik u zeggen. He? Nou goed. Maar Jericho, de oudste stad op aarde, de laagst gelegen stad op aarde. Een stad die verwoest is geworden door Israëlieten. Het was de eerste stad die ze trouwens veroverden en meteen verwoesten ook op dramatische wijze. Dat wil zeggen met de film erbij en de foto's en de muziek en de film en wat dat was. En liederen natuurlijk. The walls came tumbling down, weet u wel. Dus dat betekent heel wat. Populair gezegd, ik mag het eigenlijk niet zeggen, maar men zegt dan dat Jericho niet herbouwd had mogen worden. Ik lees het zo letterlijk niet. Ik lees in de Bijbel, dus als het herbouwd zou worden, dan zou het gebouwd worden op het graf van enzovoorts. En dat is ook daadwerkelijk gebeurd. Maar dat is dan toch weer profetisch. En Jericho blijft die stad van de menselijke cultuur en beschaving. De Palmerstad met de barst van de hoogmoed, zal ik maar zeggen. Maar, en het mag dan mooi zijn, maar dit doet het weg. Het is die oude wereld. Heb je dat nog? En er is er iemand daar in Jericho, die is blind. Dat is een beeld van Israël in de ballingschap, weet niks. Wandelt in duisternis, maar hem ging het licht op. Want een volk dat in duisternis wandelt, zou groot licht zien. Waar dan? Dat is Jesaja. In Galilea de Heidenen. Bij de Galileërs. Heb je die nog? Ah, het is allemaal zo mooi. Ja, ik kan het langzaam vertellen, maar als ik het echt langzaam tekst voor tekst uitleg, dan denkt iedereen, god, dat is knap in elkaar gestoken. Hoe zei hij dat nou ongeveer? Was dat ook weer? Ach, het zal wel niet waar wezen. Het is natuurlijk verzonnen. De leugen heeft veel woorden nodig. En nou doe ik het met een paar woorden, zegt hij. Nou, hij heeft het helemaal niet onderbouwd. Hij heeft niet eens de Bijbeltekst genoemd. He? Krijg ik dat weer. Dus ja, ik doe het toch niet goed. En op mijn leeftijd krijg je haast. Dus ik roep het maar even. U zoekt het maar na, dat kan iedereen. Als u wil weten wat Araba betekent, dan neemt u het telefoontje en typt het in. Voordat ik uitgesproken ben, hebt u het voor u. Dat is makkelijk genoeg. Dus u kijkt het maar na. Dat is Jericho. Ligt in de Araba, in de dood. Daar is duisternis enzovoort. Maar er is iemand die doet een beroep op de zoon van David. En een beroep op ontferming. Of hij geweten heeft dat hij Hosea citeerde. Waarom niet? In ieder geval, de Heer ontfermde zich over hem. Dat ik ziende mag worden. Open mijn ogen, o Heer. Dat ik mag aanschouwen de wonderen van uw Torah, van uw onderwijzing, van uw wet. Maar dat was de psalm waarin dat zo staat. Dat ik ziende mag worden. En toen zei de Heer, word ziende, uw geloof heeft u behouden. En dat proces, daar zitten we elke dag in. Wij waren in duisternis, wij wisten niks. Wij zijn trouwens sowieso onwetend geboren. We zijn holle vaten. Wij moeten alles nog leren. Daar beginnen we dan ook meteen mee, met leren. Toch, als we kind zijn, leren we nog wat. Dat is waarom sommigen onder ons zoveel doen voor het werk aan de kinderen. Die leren nog, dat is een natuurlijke bezigheid. Dat is het probleem van ouderen, die leren niks meer. Die zijn ermee gestopt. Zijn de aanleg om te leren zelfs kwijtgeraakt. Dat zit hem in de... dat zit hem in de hormonen zeker, toch? Max of niet? Maar ja, zoiets. Maar leren. En zo worden wij dan gevuld. Met woord en beeld enzovoorts. Word ziende. En het Oude Testament kondigt aan dat de Messias dat zou doen. De ogen zou openen enzovoorts. En dat betekent echt niet, misschien, maar het betekent het. Maar nee, het betekent niet dat de Heer dus allerlei lichamelijke gebreken zal oplossen enzovoort. Beter is dat hij ons meteen maar een fatsoenlijk lichaam geeft waar niks aan stuk kan. Toch? En als het toch stuk kan, oké, dan maar met garantie. Levenslang, en dat is dan heel lang. Hè? Wat een gedoe is dat allemaal. Nee, het gaat om de geestelijke betekenis daarvan. En de stommen zouden spreken, de doven zouden horen namelijk. En dat gaat over Gods werk in onze tegenwoordige tijd met betrekking tot Israël. We zijn waarachtig. Wat ziende? En terstond werd hij ziende en volgde hem. Want dat is wat je dan doet. De Heer volgen. God verheerlijkende. En Romeinen 6 zegt dat de bedoeling is ook van onze levens. Dat we zouden wandelen tot heerlijkheid des Vaders. En namelijk in nieuwheid des levens. Dat zijn de eerste versen van Romeinen 6 feitelijk. En dan gaat het verder met Jericho. En daar hangt daar Die tollenaar, die hangt daar in de boom. Ik vind het leuk om te vertellen. Ik deug dus niet voor het kinderwerk, zuster. Ik kan er zo niet van doen. Daar hangt de belastingambtenaar, die hangt daar in de boom. En Want Zacchaeus, Zacchaeus was een kleine man, dat weet u wel misschien. Hij klom vlug in een vijgenboom en hij wou de Heer graag zien, toch? Ja, zoals men het. Een overste der tollenaren, dat wil zeggen iemand in dienst van het Romeinse Rijk eigenlijk. Daar komt het tot neer. Ik heb geen behoefte om het verder uit te leggen. Maar hij wou de Heer graag zien. Hij klom weliswaar in een vijgenboom, maar het was een wilde vijgenboom. Dat staat erbij. Dus dat is nogal makkelijk. Als de vijgenboom een beeld is van Israël als het volk van God, is de aardse omstandigheden, want de vijgenboom gaat over aardse, zichtbare, uitwendige dingen. Waar is dan een wilde vijgenboom een beeld van? Van Israël in de ballingschap, waar het onvruchtbaar is. Een wilde vijgenboom. Nog zo'n voorbeeld. Je hebt de tamme olijfboom en de wilde olijfboom. Dat is Romeinen hoofdstuk 11. Bij gelegenheid worden takken van de een overgezet naar de ander. Het verhaal gaat verder via een andere boom. Heb je dat nog? Dat is hetzelfde verhaal. We kennen in de Bijbel trouwens ook nog de wijnstok en de coloquint. Dat is een wilde wijnstok. Komt ook nog voor. Ik ben even aan het nadenken. Er moet nog wel zoiets zijn. Een tam en een wilde. Een vruchtbare en een onvruchtbare. En u weet, ze worden verwisseld. Het gaat over Israël, de beide huizen van Israël. Zie? Nou ja. Maar hij klom in die boom, want hij was klein van persoon. U weet toch, de hoge zal vernederd worden en de nederige zal verhoogd worden, schrijft de profeet in Ezechiël namelijk. Dat is wat de Heer zou doen en dat gaat inderdaad over de beide huizen van Israël. Want het hogere was Juda en het zou vernederd worden in de dagen van Ezechiël en Jeremia. En wat nederig was, dat waren de tien stammen, die waren ook klein en die zouden hoog worden. Staat er allemaal. Zie? Het zijn allemaal Bijbelse beelden. Nee, niet die Joodse symboliek. Het heeft niks met Joodse symboliek te maken. Het is überhaupt niet Joods. Het is Bijbels. Het zijn Bijbelse beelden die in de Bijbel hun betekenis hebben. En die nemen ze mee doorheen heel de Bijbel. Nou goed. Hij klom in een wilde vijgenboom en de Heer haalde hem eruit, zodat de wilde vijgenboom bij nader inzien toch vrucht droeg. Want de Heer plukte Zacchaeus eruit. Dat is toch duidelijk genoeg geformuleerd? Ja, het is wat komisch, maar dat is het natuurlijk ook. Het is leuk, hè? Ja, en het is waar, dat als je de Heer wil ontmoeten, dan moet hij uit die boom komen, uit je eigen leven, uit je eigen hoogmoed. Ja, zeker. En meegaan. Heb je dat nog? Natuurlijk is dat zo. Maar er zit veel meer aan vast dan alleen een toepassing op ons kleine zelf, om zo te zeggen. Ja, het is een veel grotere waarheid. Haast u, kom af, want ik moet heden in uw huis blijven. En hij haastte zich en kwam af en ontving hem met blijdschap in zijn huis. En we weten nou nog niet waar dat huis was. En zo is het maar net. Dat blijft een verborgenheid. Dat is de situatie van onze dagen. Zie je? Maar er staat wel dat hij was geworden daarmee een zoon van Abraham. Dat staat in vers 9 van Lucas 19. Heden is deze huizenzaligheid geschied, na de maal ook deze zoon van Abraham is. Of is geworden, maakt in de praktijk geen verschil. Hij is dat geworden door geloof in de Heer Jezus Christus uiteraard. Zie je? Maar het slaat op het tegenwoordige werk Gods met betrekking tot de roeping van de gemeente. Niet via Juda, maar via Israël, via Ephraim. En dan krijgen we een heel belangrijke tekst. Ik vind hem mooi, omdat hij zo compact is. Er staat, en als zij dat hoorden, dat de Zoon des Mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Als zij dat hoorden, wat hoorden zij dan? De Zoon des Mensen is ook een titel en eigenlijk een nog hogere titel dan Zoon van David. Dat is nog geen halve bladzijde eerder dat hij heet Gij Zonen Davids. Maar de Heer zelf noemt zich niet Zoon Davids, hij noemt zich Zoon des Mensen. Hij spreekt over zichzelf niet als wij koningin der Nederlanden. Ik heb de formulering toch. Hij zegt niet eens ik, hij zegt de Zoon des Mensen. Had ik gewoon ik kunnen zeggen, Maar hij zegt, dat is anders mensen. En hij gebruikt zijn hoogste titel als mens. Want het betekent zoon van Adam. Dat is een ingewikkeld verhaal. Ik weet, er staat Anthropos. En Anthropos is Grieks voor mens. Dus zoon des mensen. Maar het is een misverstand. Eigenlijk omdat Anthropos in de Septuaginta, wat een slechte vertaling is, naar het Grieks van het Oude Testament, maar we hebben geen andere, daar fungeert Anthropos, het woord voor mens, als vertaling voor de naam Adam. Heb je dat nog? Dat wil zeggen, als in Daniel, kijk het maar na, als in Daniel 7 staat, is nog een als eens mensen zoon. Daar staat dan in de Septuaginta voor de mens, des mensenzoon, staat er Anthropos. Maar er staat in het Hebreeuws Adam. Ben Adam. En dus de term zoon des mensen in het Hebreeuws was dus Ben Adam. En dat betekent dat hij de erfgenaam is van Adam en dus de drager van de verantwoordelijkheid van Adam, maar ook van de beloften aan Adam. Namelijk de aarde onderwerpen en daarover heersen. En laconiek zei Paulus toen, nou ja, Adam was een voorbeeld, een type. Een voorbeeld van degene die komen zou. Dat is dan weer Romeinen 5, waar dat staat. Heb je dat nog? Zoon des mensen is gewoon de titel ook van de Messias dus. En de zoon van David is per definitie zoon van Adam. Op een hoger niveau. Want de koning over Israël wordt via Israël of is via Israël koning over de hele mensheid. Dat is de hiërarchie, om zo te zeggen. Die piramide van de hiërarchie. Boven de volkeren staat Israël en boven Israël staat Christus. Zie je? Maar die staat dus meteen over de volkeren. Dat is iets langzamer verteld. Maar je hebt de volkeren, daarboven heb je Israël. Van Israël heb je daarboven weer Juda, inderdaad, Juda, de koninklijke stam. Maar daarboven heb je dan weer de gemeente van eerstgeborenen uit Israël. En daarboven heb je dan weer Christus, die het hoofd is van de gemeente. En Christus, hoofd van de gemeente, is collectief het hoofd van Israël, dat dan weer één geheel is in de toekomst. En Israël staat aan het hoofd van de volkeren. En het koninkrijk zal aan geen ander volk worden overgelaten. Heb je die nog? Is niks moeilijks aan, maar hiërarchie zijn we ook kwijtgeraakt, hè. Koning is een leuk een koning, maar hij mag zich niet met het bestuur van het land bezighouden. Vertelde ik u gisteren. Maar goed. Hij zal dat natuurlijk wel doen. Maar en dan zegt de Heer, de zoon des mensen is bij andere gelegenheden staat er, de zoon des mensen is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. Dan draait hij het ook om, want de zoon des mensen is de koning die zou gediend worden. Zijn de republikeinen in de zaal, dan moet ik het nog een keer uitleggen. Nee, de koning dient niet het volk dient de koning. De koning dient God. Dat is de hiërarchie. En het volk legt verantwoording af aan de koning en de koning legt verantwoording af aan God. Nou ja, dat is de officiële instelling. En dat er in de praktijk haken en ogen aan zitten, ja, dat heet zonde. Missers. Gebrek aan verantwoordelijkheidsgevoel en dat soort dingen. Ja, weet ik. Dat kan je toch niet oplossen. Toch? De mensheid heeft 6000 jaar de tijd gehad om dat soort problemen op te lossen. Het is tot vandaag niet gelukt. Nee, toch? Het is toch een zootje in de wereld wat dat betreft. Dus dat kan je echt niet meer oplossen. Hoeft ook niet. Dat doet de Heer zelf in de toekomst. Maar de zoon des mensen is gekomen om te dienen. Want gepaard gaande met zijn positie als erfgenaam van de troon, is hij ook in de positie van Goel, losser. het hoofd van de familie is koning als de familie als een volk beschouwd moet worden. Maar het hoofd van de familie heet de Goel. En wij vertalen dat met losser. Verlossen soms. Maar we vertalen het ook in onze staat de vertaling met bloedwreker hoor. Bloedwreker. Het is namelijk degene die de familie, het volk, in rechten kan, mag vertegenwoordigen. Dat hoeft hij niet te doen, maar dat recht heeft hij om dat te doen. Als iemand van de familie aangeklaagd wordt, zal ik maar zeggen, dan heeft de hoofd van de familie, de goal, het recht om te zeggen, oké, ga maar achteruit. En dan stelt hij zich in de plaats van. Hij kan dus zijn familie in rechten dat vertegenwoordigen voor de rechtbank. Dat is ook waarom de Heer Jezus als zoon des mensen, als Goel, zich garant kon stellen voor de hele mensheid waarvan hij het hoofd was. En daarom kon hij in onze plaats staan. Onder verwijzing naar lied 150. Althans in de Nederlandse vertaling. Hebben jullie die nog? Zie de mens, werd gezegd. Ja, de hele mensheid door hem vertegenwoordigd. En daarmee diende hij de hele mensheid. Dat kan niet zomaar iemand. Er wordt gezegd, kijk, in die theologische wereld, met een hoofdletter T en soms met een kleine letter T, wordt dan gezegd, ja, maar er was maar één die dat kon doen en dat was de Heer Jezus, want die was de Zoon van God. Dan zeg ik, ik ben de weg kwijt. Ja, maar dat was toch zo? Zeg, ja, dat heeft hij wel gedaan, maar zo was het niet. Niet omdat hij de Zoon van God was. Dat staat trouwens ter discussie op datzelfde moment. Maar omdat hij de Zoon des mensen was, kon hij dat doen. De hele mensheid vertegenwoordigen. Zoon van Adam. Als hij dus systematisch wil horen, in zijn eerste komst kwam hij om te dienen, maar in zijn wederkomst zal hij alsnog komen om gediend te worden. In zijn eerste komst kwam hij als zoon des mensen en daarmee de losser. En heeft hij de zonde der wereld weggedragen, zei Johannes de Doper. Het Lam Gods dat de zonde der wereld wegneemt. Het was de zoon des mensen die zijn ziel stelde tot losprijs, of hoe dat maar genoemd mag worden in de diverse vertalingen. Maar in zijn wederkomst zal hij alsnog komen om gediend te worden. Maar hier is de uitspraak, de Zoon des mensen is gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En dat is, dat vinden wij een blijde boodschap, het evangelie. Hij kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En die discipelen die hadden precies een tegenovergestelde reactie van, oh jee, de Zoon des mensen zou toch komen om de troon van David te herstellen in Jeruzalem. Om het koninkrijk Gods te openbaren, of hoe je dat maar geformuleerd wil hebben. Om dat nieuwe verbond te brengen, om al die oud-testamentische beloften te vervullen enzovoorts. En nou zegt hij, de Zoon des mensen is gekomen te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Dat slaat niet eens op de hele wereld, maar alleen op te zoeken en zalig te maken. Dat is incidenteel, dat is een leuke tekst voor de leer van uitverkiezing, want niet iedereen wordt zalig, maar alleen hij zoekt. Je weet wat een telefoonboek en dan ogen dicht. Je weet wat een telefoonboek is. Nou ja, dat hadden wij dan vroeger, zo'n ding, zo'n gele. Maar toen maar. Men denkt echt dat God dat zo doet. Dat is de leer van uitverkiezing, wijdverbreid. Niet alleen onder Calvijn, maar net zo goed onder Luther. Nou, niet net zo goed, maar wel ook door Luther. En enige oneenigheid hadden ze over de werking van uitverkiezing. En waar dat ergens begint enzovoorts. Want dat is volstrekt academisch. Dus daar ga ik niet op in. Maar dan staat er, vers 11, dat vind ik zo'n mooie tekst. Dan staat er, en als zij dat hoorden, Als zij dat hoorden, dat de zoon des mensen was gekomen om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. Als zij dat hoorden, vertelde hij nog wat, voegde hij daarbij. Dat wil zeggen, hij praatte nog even verder. En zeide een gelijkenis. Dat begrip gelijkenis, dat moet ook toegelicht worden. Omdat dat ook traditioneel totaal tegengesteld uitgelegd wordt. Zo van een gelijkenis is om iets duidelijk te maken. Maar mijn Bijbel zegt dat een gelijkenis is om iets te verbergen. Dus ja, daar heb je al een probleem. En dan, hij zei een gelijkenis, omdat hij nabij Jeruzalem was. Zij ook, maar daar gaat het nou niet om. Hij, de zoon des mensen, kwam nabij Jeruzalem. Dat zou zijn residentie moeten zijn. U weet wel, daar zou hij zich als koning moeten vestigen. Zijn paleis bouwen enzovoorts. Omdat hij nabij Jeruzalem was. En zij, het woord omdat wordt door de vertalers herhaald. Het is jammer eigenlijk, want het verzwakt de zin. Maar het is wel duidelijk. Omdat hij nabij Jeruzalem was en omdat zij meenden, dat was hun, dat geloofden ze dus, zij meenden dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden. En zonder verder te lezen, omdat we nou eenmaal weer moeten pauzeren, toch? Maar zonder verder te lezen, moet duidelijk zijn wat hier staat. Hier staat dus dat het koninkrijk Gods niet terstond zou openbaar worden. En hoewel hij bij Jeruzalem was, zou het koninkrijk Gods. U begrijpt dat het begrip koninkrijk Gods dus daadwerkelijk hangt aan de term zoon des mensen. Ik kwam bijna bij Jeruzalem. En hij zei dat ik kwam om te zoeken en zalig te maken wat verloren was. En zij dachten dat het koninkrijk Gods terstond zou openbaar worden, maar hier was het, ging het al van, te zoeken en zalig maken voor wat verloren was. Nee, het koninkrijk God zou niet terstond openbaar worden, want hij was niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen. En dan volgt een gelijkenis die dus noodzakelijk gaat over wat er dan wel terstond zou gebeuren. Of wat terstond aan de orde zou zijn. En dat is namelijk dat een welgeboren man reist naar een ver land. Dat is gewoon de Heer zelf natuurlijk. En daar zou hij een koninkrijk ontvangen. Zodat het dan toch nog verborgen blijft, dat koninkrijk. En later zou die welgeboren man dan alsnog terugkeren. En een oordeel brengen over de zijnen enzovoorts. Dat gaat over de wederkomst van Christus. Moeilijker mag dat niet zijn.